Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Renata Oort. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja. We kennen elkaar van heel lang geleden.
Heel lang geleden.
Ja, en toen zaten we ook nog eens aan de andere kant van de wereld.
Ook dat nog. Ja. Was een mooi jaar.
Ja, precies. Au pair zijn in Amerika.
Ja. Dat was een top. Echt ja. Een topjaar.
Ja, en dan leven we ons leven. En dan ineens komt er weer een overeenkomst. Waardoor je hier bij mij aan tafel zit en ik je heb uitgenodigd om daarover in gesprek te gaan.
Ja.
En toen ik je uitnodigde, zei je ja. En dan word ik altijd nieuwsgierig. Waar komt die ja vandaan?
Waarom zei ik ja? Nou, op het moment dat wij elkaar weer spraken aan de telefoon, terwijl we al een tijdje weer Facebook vriendjes waren, ontspon zich eigenlijk wel weer een mooi gesprek over de dood, verlies en rouw en mijn verhaal over het verlies van mijn dochter, mijn eerstgeborene. Ja. En zo kwam het eigenlijk ter sprake. En toen zei ik van nou, dat is eigenlijk wel een mooi onderwerp en laten we daar eens op doorgaan. Ja. En ik praat graag veel en met heel veel liefde over mijn eerste kind.
Want jouw eerste kind, Frederik?
Ja, Frederik. Ja, geboren 18 april 1999. Ik was 34 weken zwanger. En was net met verlof. Zij is dood ter wereld gekomen. Maar ik was net met verlof. En ik heb één dag geen leven gevoeld. En dat was, weet je, dacht, nou, het is een dag stiller. Het is je eerste kind, je bent voor het eerst keer zwanger. Je leest natuurlijk wel boeken, maar je hebt echt geen idee wat er dan precies speelt. Ik ben niet zo'n dokterloper, dus als ik even iets niet voelde, of dan dacht ik, nou, komt wel goed. 'S avonds voelde ik wel wat krampen. Nou, weer het boek erbij gepakt. Oh, zijn voorweeën, klopt, 6 weken van tevoren, prima, niks aan de hand. Maar die hele avond eigenlijk geen oog dicht gedaan. Nacht ook niet. Totdat ik om 5:30 s'nachts mijn slijmprop verloor. En dat is een soort kurk die je baarmoeder dicht houdt. En toen pas gingen echt alle alarmbellen af. Achteraf heb ik eigenlijk altijd wel gevoeld van er zit iets niet goed. Maar er toch op de een of andere manier wil je er niet aan.
En dat maar is ook... zit er iets niet goed gedurende de hele zwangerschap? Of
nee,
rond die...
alleen maar zeg maar vanaf het moment... Okay. Nee, want ik had een voorbeeldige zwangerschap. Was ik niet misselijk geweest. Het heeft even geduurd voordat ik erachter kwam. Ik denk, want we hadden net een wintersportvakantie geboekt ook. En omdat ik dacht dat ik niet zwanger was. En dat bleek achteraf wel zwanger te zijn. Dus ik ben toen nog zwanger op wintersport gegaan. Niet geschiet zelf, maar we hadden hem nou eenmaal geboekt. Dat was... die februari daarvoor. En toen toch maar de verloskundige gebeld. Die uiteindelijk de doptoon op mijn buik zette. En wij konden het hartje niet vinden. En dat is natuurlijk in dat stadium van de zwangerschap natuurlijk heel raar. Ja. Want dan zou je eigenlijk gelijk moeten horen. Nou, het ziekenhuis gebeld. Die deed aanvankelijk blijkbaar heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk om 6:30... richting ziekenhuis. En daar kon de gynaecoloog eigenlijk alleen maar vaststellen wat wij al wisten. Was dat, dat ze was overleden. En dan moet je dus nog bevallen.
Yeah.
Maar de weeën waren al wel aardig op gang gekomen. Dus dat scheelt wel. Ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen, weet je, die dan gewoon 2 dagen, 3 dagen met een dood kind in hun buik lopen. Ik kan me niet voorstellen hoe dat moet zijn. Ik zou het niet kunnen, denk ik. Maar dat zeg ik nu. Weet je, iedere keer, sommige dingen weet je echt pas op het moment dat je ervoor staat. En dan is het denk ik ook maar goed ook dat je je sommige dingen niet kunt voorstellen. Ja. Nou ja, dus uiteindelijk bevallen. En dan gaan er ook een soort overlevingsmechanisme wat zich dan in je hoofd opengaat of openbaart. Mm-hmm. Gedachtes als, dan maken we toch weer een nieuwe. Dat soort rare gedachtes terwijl je nog aan het bevallen bent. Is echt. Ik ben daar heel erg van geschrokken. En ik heb het heel lang niet... durven delen met mensen. En op een gegeven moment, echt jaren later of zo, dat ik eens een keer tegen iemand zei, die eenzelfde ervaring had en die herkende dat heel erg. Dat is ook zo raar. Die kinderwens werd ineens zo groot. Je moet en je zal dat kind. En waarom? Ik kan die vraag nog steeds beantwoorden. Ik heb inmiddels twee prachtige kinderen van 20 en 11. Maar ik weet nog steeds niet waar de moederwens vandaan komt. Serieus. En kan ze echt, ik wil ze voor geen goud missen. Dus dat is heel bijzonder. Ja. Dan ga je het hele rouwproces in. Je hebt geen idee wat er gebeurt, wat op je afkomt. Je moet de begrafenis regelen, omdat ze 34 weken oud was. En vanaf 22 weken is het verplicht om aan te geven en te begraven of te cremeren. Nou ja, dat is eigenlijk gewoon echt aan me voorbij gegaan.
Ja, want heb je het kindje nog wel vastgehouden?
Ja, ik ben uiteindelijk... En het klinkt, het klinkt helemaal niet gek. Het is ook niet gek. Ik ben heel blij met die week. Want ik heb zo goed afscheid van haar kunnen nemen.
Want hoe heb je dat gedaan dan?
Ik heb haar wel in het ziekenhuis gelaten. Het was op een zondag dat ze werd geboren. Prachtige dag. Ik ben de hele dag in het ziekenhuis geweest. 'S avonds uiteindelijk naar huis gegaan. En Frederik achtergelaten in het ziekenhuis. Want ik zag het niet zitten om haar mee naar huis te nemen. Had gekund ook hoor. En dat gebeurde ook nog. De verpleegkundige die zei nog van... Goh, neem tegen mijn toenmalige man... neem je fotocamera mee. Terwijl ik dacht van... ga je geen foto's maken nu zeg? Doe normaal. En zij heeft foto's gemaakt. Dat was nog ouderwets rolletje. Mm-hmm. En heeft uiteindelijk een rolletje volgeschoten. Oh, en gezegd van... joh, kijk maar wat je ermee doet. Dus uiteindelijk hebben we ze laten ontwikkelen. Ben ik ook nog steeds... Ik kijk dat album amper, maar heel af en toe.
Ja.
Maar ben toch wel blij dat ik ze heb.
Ja, snap ik.
En dus ben 's avonds naar huis gegaan. De volgende ochtend was ook zo'n raar moment. Wakker. En je voelt je heel leeg. Echt, je letterlijk en figuurlijk voel je je leeg. En ik had mijn schoonzusje aan de lijn. En die vroeg toen aan mij, oh, ga je er zelf aankleden? En er waren allemaal dingen waar ik nog helemaal niet over na had gedacht. En ik dacht, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dat kan ik best doen. En ik had toen een wasrek nog staan. En dat stond in haar kamer, haar babykamer. Was allemaal klaar natuurlijk. En ik dacht, oh, ik pak wel even snel. Ik moet het wasrek hebben. Dus ik loop haar kamer in. Ik pak dat wasrek en ik kijk. En op dat moment krijg je... Ik denk dat het echt toen pas het besef doordrong. Ja. Ik klapte echt helemaal in elkaar. Dus uiteindelijk, twee uur later of zo weer een beetje bezinnen gekomen. En ik heb haar in die week elke dag gezien, elke dag vastgehouden. Het ziekenhuis had ook zoiets van, joh, kom maar wanneer je wil. Maakt ons echt niet uit. Weet je, al is midden in de nacht. Wij zorgen dat ze klaar staat. Ja, was heel fijn.
Ja.
En zeker, want het is 22 jaar geleden. Nu is dat eigenlijk allemaal heel erg normaal. Maar toen was het dus nog net niet normaal. Sterker nog, vrouwen die voor mij zeg maar, een kindje zijn verloren... tot voor kort werd het daar weggehaald. En het was beter voor jou om niet te weten wat het was. Want dat was, vond men toen beter voor je rouwproces. En dat zijn de vrouwen die dus nu met problemen lopen.
Ja,
je gewoon geen idee hebt waar je kind is. Weet je, mijn kind staat in een urn op de begraafplaats in Arnhem. En ik kan daar naartoe wanneer ik wil.
Ja.
En ik weet waar mijn kind is. En dat is gewoon dat is wel een hele fijne gedachte inderdaad. Dus ik heb haar elke dag vastgehouden. Elke dag beide geweest. Ik heb haar met mijn moeder en mijn zus aangekleed. Brieven voorgelezen. Het was een prachtige middag. Echt tranen met tuiten gehuild uiteraard. Maar was heel mooi. Had voor geen goud willen missen.
Nee, dat
echt
niet.
Nee. En uiteindelijk, wij zouden gaan verhuizen. We woonden in Almere toen de tijd. En ze gingen aan het eind van het jaar verhuizen naar Arnhem. We hebben haar vooruit gestuurd. Dus zij is daar. En zij staat daar nu nog. Inmiddels woon ik niet meer in Arnhem. Maar zij nog wel. En we gaan daar met regelmaat naartoe. Ja. Om bloemetjes neer te zetten.
Oh, fijn.
Verse witte roosjes. Altijd witte roosjes.
Oh, ja?
Ja,
en
weet niet waarom.
Witte rozen?
Ik heb geen idee. Dat vond ik bij haar passen.
Ja.
Ik ben daar geloof ik niet uniek in hoor. Want ik geloof dat witte rozen, meer mensen witte rozen doen. Maar ik altijd leg wat witte roosjes bij de urnen neer. Dus, ja, weet je hebt ook de plicht om iets te onderhouden. Zo voel ik het dan ook weer.
Ja, en je hebt die plek denk ik ook niet voor niks gekozen. Nou, omdat je een plek wilde hebben waar je naartoe kon.
Ik was er helemaal nog niet over uit. Het was vooral dat mijn toenmalig man dat wilde.
Hmm.
Die wilde heel graag die plek. Vervolgens, hij is er amper geweest. Dat is ook wel weer grappig hoe iedereen met zijn eigen rouw omgaat. We hebben onlangs, liep de 20 jaar af en moesten we gaan beslissen. Gaan we verlengen of gaan we verstrooien? En ik was en ben nog steeds wel klaar om te verstrooien. Maar hij nog niet. En dan is het heel simpel. Dan gaat gewoon, weet je, dan geldt zijn mening. Yeah. Dan gaan we niet verstrooien.
Want hoe is dat dan met... Want ik weet dat grafrechten, die kunnen altijd maar op één persoon geregistreerd worden. En jij bent niet meer samen met de toenmalige vader.
Nee.
Hoe zit dat dan?
Nou, dat is vrij ingewikkeld, kan ik je vertellen.
Oh, vertel.
Ik denk dat veel vrouwen, om het maar even op vrouwen te houden. Als jij uit je kraambed, of eigenlijk nog in je kraambed ligt, en je moet een begrafenis organiseren, dan ben je een beetje van wappie, een beetje van de wereld, logischerwijs.
Ja.
Dus 9 van de 10 keer staat de handtekening van die man onder de opdracht van de uitvaartverzorger. En dan automatisch heeft hij ook de grafrechten.
Ja.
Ga je uit elkaar. Vergeet je vaak dit soort dingen mee te nemen in een convenant. En de grafrechten kunnen inderdaad maar op één persoon. Dus dan is het fijn als je nog goed contact houdt met elkaar. Heb je dat niet, dan kan het soms nog een heel gevecht worden.
Ja.
In mijn geval is het contact niet heel erg goed. Het is niet slecht, maar ook niet heel erg goed. En heb ik geprobeerd hem te bereiken en kreeg hem niet te pakken. En ik was heel bang, en dat is iets wat in mijn hoofd zat, heel bang dat die urn ineens weg was. Dus ik heb uiteindelijk een advocaat in moeten schakelen om een brief te laten sturen naar de begraafplaats. Om te vragen van jongens, mocht deze persoon de urn komen ophalen, dan mag hij niet worden meegegeven door de moeder. Je bestaat als moeder eigenlijk niet meer.
Of dan mag hij niet worden meegegeven aan de vader.
Aan de vader,
omdat de moeder er ook nog iets over wil
juist
zeggen.
Ja. Maar dat moet je dus wel via een advocaat regelen.
Oh,
met allerlei kosten van dien.
Ja.
Dit is bizar. Je bestaat als moeder gewoon niet meer.
Nee.
Ik ben een jaartje geleden. Nee, was dat in oktober? Het is geen jaar geleden. Nou, anyway, in oktober ergens kwam er een dame op mijn pad. Zij liep tegen hetzelfde aan en zij had een artikel in de Telegraaf. En toen zijn we samen een tijdje opgetrokken om te kijken of we hier wat mee kunnen. Of de wet aangepast zou kunnen worden. Nou, best een hels karwei. Vanuit de branche snap ik hem, hè. Dat er maar één persoon is die grafrechten heeft. Want als jij met de hele familie moet gaan debatteren over van alles en nog wat. Nou, dan komt er dus gewoon niks tot stand. Dus ik heb nog een tijdje bij Jarden gewerkt. Dus ik weet hoe het werkt vanaf de andere kant.
Ja.
Je kan je wel weer een uitzondering maken voor ouders die een kind verliezen. Maar ja, dan komen de broers en de zussen. Die komen dan natuurlijk ook weer kijken. Ja, en ik dan. Dus nou, waar leg je de grens?
Ja.
Maar dan nog steeds vind ik echt wel dat ouders daar misschien toch wel een streepje voor hebben. Als het gaat als een kind overlijdt bij minderjarige leeftijd.
Ja.
Laten we daar de grens houden. Ik heb het even losgelaten, maar het is op zich helemaal nog niet zo heel erg slecht om daar toch maar weer eens wat actie op te ondernemen. Om te kijken hoe ver we komen.
Ja, want het kan gewoon heel bepalend zijn dat je die plek hebt.
Ja.
Je ziet ook steeds meer... Ik heb toevallig kort geleden een interview gedaan met twee kunstenaars die een kunstwerk hebben gecreëerd voor te vroeg geboren kinderen.
Mooi.
Omdat er natuurlijk ook, als je het hebt over 50 of 60 jaar geleden, bestonden die kinderen natuurlijk niet. Hè? Wat je net ook zei, van 22 jaar geleden heb ik dan nog wel wat mogelijkheid gehad om een kindje te zien en vast te houden. Maar daarvoor werd het eigenlijk weggemoffeld.
Ja.
Nou ja, hoeveel ouders zijn er niet in het verleden waar dat is overkomen?
Juist.
Maar die wel een behoefte hebben aan een plek.
Ja.
En niet iedereen heeft daar behoefte aan, maar er zijn mensen die daar wel behoefte aan hebben. En zij hebben een kunstwerk gemaakt waarin op de begraafplaats op een glasplaatje een boodschap geschreven kan worden om dan toch zo'n kind nog een plek te geven.
Prachtig.
Ja, dan denk ik fantastisch.
Ja, tuurlijk.
Want daar hebben we gewoon behoefte aan. Net als dat jij behoefte hebt aan dat jouw kindje is dan doodgeboren. Jij kan een urn daar neerzetten, maar heel veel mensen met te vroeg geboren kinderen kunnen dat niet.
Nee.
Ja, omdat dat te vroeg geboren is.
Klopt.
Volgens de wet en dat mag dan niet.
En
hè?
Dat bestaat dan nog niet.
Precies.
Nee.
En dus daar is ook een plek voor. Dus ik denk dat daar heel veel behoefte is ook. Omdat het steeds meer en in de media komt. En natuurlijk hebben we ook nog eens die wetsverandering. Dat je dat soort kinderen ook mag registreren.
Ja, gelukkig.
In het gemeenteregister.
Ja.
Want heb jij dat gedaan met Frederik?
Heb ik uiteindelijk. Ja, heb ik wel gedaan. En het stomme was, ik wist dat helemaal niet. Dat zij niet automatisch in de basisregister stond. Want ik dacht, we hebben haar moeten aangeven.
Dus zij is doodgeboren?
Ja.
En daar is dus een akte van?
Ja, een overlijdensakte. Ja. Maar zij staat dus niet automatisch in je basisregister. Dus zij komt als persoon niet voor.
Oh.
En daar is die wet nu op veranderd. Want dat dacht ik ook. En ik, maar ze staat toch, ik heb haar moeten aangeven.
Ja.
Dus ze bestaat. Maar nee, voor de basisregistratie bestond ze niet.
Okay.
Dus ik ben op het moment dat die wet erdoor kwam, heb ik eigenlijk gelijk een afspraak met de gemeente gemaakt op het moment dat dat kon. En toen ben ik mijn kind gaan laten registreren. En Ik weet nog dat ik met mijn moeder was mee bij de burgerlijke stand. En dan zit ja, weet je, gewoon de persoon die naast je zit, die verlengt zijn rijbewijs. En jij zit dan in het hokje ernaast. En je schrijft je kind bij in de basisregistratie. En ik weet nog dat ik alle drie de namen van mijn kinderen onder elkaar zag staan. En ik kan het verhaal van Frederik inmiddels echt heel goed vertellen. En weet je, de rouw, de scherpe randen zijn er echt wel af. Maar soms komt iets nog zo keihard binnen. Dat is ook wel weer eigenlijk wel weer heel mooi van emoties. Dat ze overvallen je meestal als je er net even geen rekening mee houdt.
Precies.
Inmiddels heb ik daar ook scheid aan, hoor. Ja. Ze hebben me wat met betraande ogen zien rondlopen bij Jarden als er weer een prachtig blog voorbij kwam van iemand met een verhaal. Ja. En ik schoot echt helemaal vol toen ik de drie namen van mijn kinderen zag onder elkaar. Dat was echt wel een momentje. En ik keek mijn moeder aan. En mijn moeder was bij de geboorte van Frederik. Omdat mijn toenmalig partner nog een zoon had uit een vorige relatie. En die was bij ons dat weekend. Dus in afwachting van de moeder van dat kind hem kwam ophalen. Mijn toenmalig partner echt gewoon geen idee had waar hij het zoeken moest. Want zijn vrouw lag te bevallen van een dood meisje. En zijn zoon, zijn springlevende zoon van twee, die stond daar nog te rennen en te doen. Dus toen heb ik gezegd, bel mijn moeder. En toen is mijn moeder was dus ook bij de bevalling. Dat was eigenlijk wel heel bijzonder.
Yeah.
Ja.
Yeah.
Dus ik vond het ook wel heel fijn om dit met mijn moeder te kunnen doen.
Ja, snap ik.
Ja, yeah. Stond ook weer, mama, jij gaat mee. Yeah. Dus dat was heel fijn dat ze
dat
wilde.
Hoe is het dan voor jouw andere twee kinderen? Want die weten van het bestaan van Frederik.
Ja, ja. Frederik hoort erbij.
Ja.
Ja, nou, Isabel, het is haar echte zus. Want ik ben anderhalf jaar later bevallen van Isabel, mijn tweede dochter. Marnix, die is 11, die is van een andere vader. Die heeft er iets minder mee, maar weet wel van het bestaan van Frederik. En Frederik hoort er gewoon bij. Isabel wil wel graag altijd mee naar Arnhem. Als we bloemetjes gaan brengen. En Marnix heeft zoiets van, moet ik zo lang in de auto zitten? Moet dat nou? En is ook een jongen, hè? Is ook anders.
Ja, ja. En dus maar 11, dat maakt
ja, daarom. Ja. En weet je, het is zijn halfzus. Dus hij heeft daar helemaal niet zo'n beeld bij. En voor Isabel is het echt wel haar zus. En ook al heeft ze haar nooit gekend. Maar die gaat altijd mee.
Ja.
Dus, en we maken er eigenlijk altijd wel een momentje van. Want in principe, ik leg de bloemetjes neer. Er is daar ook geen bankje bij, dat columbarium. Dus ik zit daar, nou ja, we leggen de bloemetjes bij. Ik denk dat ik max 10 minuten denk ik op de begraafplaats ben. Inmiddels woon ik weer in Almere. Dus het is ook wel weer een ritje elke keer. Maar ik heb het er graag voor over. En dan gaan we iets anders doen in de buurt. Nou ja, met de lockdown van vorig jaar was het allemaal wat lastiger met alles dicht. Kijk, gewoon ook de rit achter gewoon op en neer.
Yeah.
Maar nu gaat alles weer een beetje open. Dus kunnen we weer even een bakje koffie drinken ergens in de buurt. Yeah. Dus dat is wel weer lekker.
Ja. Yeah. En wat doet dat je die plek hebt? Wat is het? Want jij zei er straks, ik heb eigenlijk wel behoefte aan dat het verstrooid kan worden. Dat het maakt mij niet zo heel erg veel uit.
Nee.
Alleen de vader die is daar nog niet aan toe. Waarom zou je het graag willen verstrooien?
Omdat ze zit zo diep in mijn hart. Mm. Ik heb die plek niet meer nodig om haar op te roepen of om haar bij me te voelen. Of nee, ze is er altijd. Ze is, op de een of andere manier, ze is er altijd bij.
Ja.
Dus en ik dacht, dat was ook assieraden. Daar had ik vroeger echt zoiets van, nou jongens, echt niet. Ja, dan haal ik mijn kind uit elkaar. Dat is raar. De as zit nu allemaal mooi bij elkaar. En dan ga ik daar wat weghalen. En dan heb ik de teen of zo in een buisje. Ja. Een rare gedachtegang. Inmiddels ben ik daarvan afgestapt. En zou ik zeker wel een assieraad willen. Ik weet nog niet wat het dan zou moeten zijn. Maar dat is dan zeg maar. Dus op het moment dat we haar wel gaan verstrooien. Dan wil ik wel inderdaad iets van de as behouden. En dat in een mooi sieraad verwerken. Ja. Of in een beeld of nou, whatever.
Ja.
Iets zeg maar ter herinnering. Isabel wil dat ook heel graag. En dan net wat ik zeg. Weet je, ik heb die plek niet meer nodig. Om erbij stil te staan.
Nee.
Ik neem vanaf het moment dat ze is geboren, elk jaar, stevast, 18 april, neem ik vrij. Ben ik er niet. Ga ik iets leuks doen.
Hmm.
En dat doe ik al 21 jaar.
Ja.
En dat is ook iets wat echt wel blijft.
Ja, want dat is jouw manier om gewoon echt weer even stil te staan bij...
Ja.
Ja, bij
bezinning.
Dat, ja.
En voorheen, heel bizar eigenlijk, dan komt 18 april dichterbij... En dan, dat vooral in de beginjaren was dat. En dan hik je heel erg tegen die datum aan. Dus die week daarvoor was hel. Was echt echt hel.
En wat bedoel je dan met hel?
Nou, emotiewisselingen. De 18 april komt eraan. Die hele film trekt weer aan je voorbij. Dingen, je weet dingen nog gewoon zo goed. Dus alles, je doorleeft eigenlijk weer die hele aanloop, die hele dag, ja. de crematie, alles doorloop je weer. Omdat die 18 april eraan komt. En dan is het 18 april. En dan is het de dag als alle anderen.
Hmm.
Dat maakt helemaal geen verschil. Je wordt gewoon weer wakker. Soms is het hetzelfde weer als toen ze geboren werd. En dan voel je een stuk rustiger. Maar die week ernaartoe, dat heeft echt, nou, ik denk zeker 10 jaar, 12 jaar geduurd voordat ik dat een beetje minder werd.
Ja.
En inmiddels heb ik daar niet meer zo'n last van. Kan ik gewoon normaal weer functioneren.
Ja, maar je hebt nog wel steeds dat je betekenis wil geven aan die dag.
Ja, ja. Ja, want ik wil niet dat dat zomaar voorbij gaat.
Nee.
Het is, ik weet niet wat ik gedaan zou hebben. Maar misschien zou ik dan beide dagen vieren. Stel dat ze geboren zou zijn. Ze zou 5 dagen geleefd hebben en dan zijn overleden. Dan, misschien wel, nou, dan neem ik misschien wel de week. Had ik de week vrijgenomen.
Ja, ja.
Maar ergens bij stilstaan. Weet je, het leven gaat allemaal zo hard en zo snel. En we jagen al overal aan voorbij.
Ja.
1 dag in het jaar.
Ja, en je zei er straks ook al, hè, mannen doen het anders als vrouwen als het gaat over rouw. Hè?
Nou, deze man in principe.
Oh, okay.
Ik weet niet of dat voor alle mannen geldt.
Nee. Nou ja, goed, de vader in deze dan van Frederik. Maar wat deed dat tussen jullie? Dat er, nou ja, je hebt de wens om ouder te worden en dan is daar een kind. In, nou, 34 weken zwanger, dat is echt een kind krijgen.
Alles erop en eraan, prachtig meisje.
Dat doet nogal wat.
Ja.
Wat deed dat met jullie?
Nou ja, wij hebben er nooit over kunnen praten. En dat is niet uiteindelijk de reden geweest waarom we uit elkaar zijn gegaan. Want Isabel is nog gekomen. Maar we hebben het er eigenlijk nooit over gehad. En ik heb geen idee wat er in zijn, tot op de dag van vandaag. Geen idee. Ik weet wel dat hij op de dag dat ze geboren werd, dat hij heel erg hard heeft gehuild. Hij vond het wel heel verschrikkelijk. Vervolgens zijn we wel weer naar huis gegaan en hebben we zeg maar, die crematie doorleefd met z'n tweeën. Maar we hebben het er nooit over gehad. Dus we hebben denk ik allebei, en je zou het aan hem moeten vragen.
Ja.
Ik denk dat hij zich ook alleen heeft gevoeld.
Ja.
Wij zijn niet in staat geweest om daar samen over te praten.
Het is ook best een lastig onderwerp. Hè? Ik bedoel, het is ook heftig wat er gebeurt.
Ja,
want het
absoluut.
Is in combinatie natuurlijk dat er een ouderwens is waarin je de wil hebt om ouder te worden. En dan ineens wordt die ouderwens teniet gedaan.
Ja.
Dat is nogal wat.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook niet niks. Maar wat ik je wel dus straks hoorde zeggen, is dat je een ongelofelijke waardevolle verpleegster had die ontzettend bij de hand was en zei, heb je een toestel en ga foto's maken.
Ja.
Dat kunnen denk ik ook niet veel vrouwen na vertellen. Heeft zij uitgelegd waarom ze dat deed? Of waarom,
Nee, meer dat zij zei van joh, dan heb je de foto's, want ik denk dat je er wel wat aan kan hebben. En ik ga ervan uit dat het uit ervaring is dat ze die vraag stelde.
Ja.
En alleen maar fijn. Maar niks dan lof hoor. Voor de verpleging toen die dag. Ja. En de gynaecoloog achteraf begreep ik dat de gynaecoloog in eerste instantie niet wilde komen. Omdat hij, en daar werd mijn verloskundige toen heel erg boos over. Maar blijkbaar had hij die nacht al een doodgeboren kindje ter wereld gebracht. Ja, weet je, gynaecologen zijn ook mensen. Dat gaat ook niet in je kleren zitten.
Nee.
Weet je wil, je bent daar en je wilt daar natuurlijk een gezond en levend kind ter wereld brengen.
Ja,
en soms zegt moeder natuur echt iets anders. Want in dat opzicht hoor je natuurlijk heel vaak mensen zeggen, ja, een kindverlies is niet natuurlijk. Ja, het is wel natuurlijk. Want ook in het dierenrijk wordt niet alles
precies hetzelfde.
Daarom.
Ja.
Weet je?
Ja.
En hoe verdrietig ook. Hè? Daar doen we helemaal niets af aan het verdriet.
Nee.
En ik snap wel waarom wij vinden dat het niet natuurlijk is. Maar het is het wel.
Ja, precies. En heb jij ooit laten onderzoeken waarom zij doodgeboren ter wereld is gekomen?
Dat hebben we gedaan toen autopsie laten doen op haar. Dat is wel raar trouwens. Ze een mooie ritssluiting van boven en de borstkas tot beneden aan haar buik en haar hoofd hebben ze bekeken. Dus daar zat ook een mooie ritssluitingje achter op haar achterhoofd. Daar kwam toen niks uit. En eigenlijk hebben we het gelaten. Weet je, nou oké, het zal wel zo zijn. Maar ik had wel enorme jeuk de hele zwangerschap door. En dat werd met week 30 werd dat erger. Maar echt erg, hè? Dus je had natuurlijk van die bakenpraatjes van, ja, dat hoort erbij. Ja, zwangerschapskwaaltje. Nou, ik had van echt 24 uur per dag jeuk. En je kan maar beter pijn hebben, want jeuk is echt verschrikkelijk. Met Isabel had ik hetzelfde. Nog niks, liep bij de gynaecoloog, dus daar stond ik echt wel heel goed onder controle.
Ja, want je had natuurlijk een doodgeboren kindje gekregen.
Dus dan ben je gelijk medisch.
Ja, dan ben je een risico.
Gelukkig, want die doptoon, ik heb er nog nachtmerries van.
Ja?
Ja, ik kan er. En laatst zag ik weer iemand inderdaad die een doptoon op iemands buik zette. Nou, ik krijg er nog steeds de kriebels van. Dat gaat toch. Ik reageer er best emotioneel op. Daar heb ik echt een dreun aan overgehouden.
Ja.
Dus ik was heel blij met die echo. Want dan kon ik zien wat er gebeurde.
Mm-hmm.
En Isabel is met 38 weken gehaald. Ook omdat ik niet langer dan 40 weken wilde lopen. Mijn gynaecoloog toen zei van, nou prima. Dan ga ik met 38 weken kijken. Als het kan, dan gaan we er gewoon halen. Isabel is uiteindelijk door het oog van de naald gegaan. Maar dat wist ik toen ook allemaal nog niet. Ik kwam er pas achter dat het wel een oorzaak had, de dood van Frederik, op het moment dat ik zwanger werd van Marnix op mijn 40ste. Omdat ik toen ben gaan googlen op zwangerschapsjeuk. En dan kwam ik een heel piepklein stuk. Nou, ik denk dat er 5 regels tekst stonden. Een tekstje over zwangerschapsscholestase. En dat is een aandoening waardoor je lever de afvalstoffen niet meer goed kan verwerken.
Yeah.
Je lever, ja, de voedingsstoffen gaan, geloof ik. En ik ben niet medisch, dit is wat er is blijven hangen. Dus als het niet goed is, hou me de goede. Ga 2 keer langs je lever. 1 keer door je lever naar je gal. En dan van je gal weer terug naar je lever. En dan is er weer wat dingen verwerkt. En vervolgens wordt het als afvalstoffen, verlaat het je lichaam. In mijn geval waren die galzuren zouten dusdanig hoog dat mijn lever dat niet aankon en dat mijn bloedbaan inschoot. Wat dus de oorzaak van de jeuk is.
Ah,
okay. Nou, bloed, placenta. Dus ik heb in feite gewoon mijn kind vergiftigd.
Oh.
Maar dat moet je maar weten.
Ja.
Inmiddels is het iets bekender.
Maar dat komt dus pas later in de zwangerschap dan, zeg maar, dat het echt daadwerkelijk ook een gevaar voor het kind is.
Klopt. Omdat in de jeuk komt ook eigenlijk pas veel later op gang. Tenminste, dat die echt erg wordt. Meestal rond week 30. Dan gaan je leverwaarden ook stijgen. Kind groeit. En dat zijn vaak ook wel de groeispurts, zeg maar.
Ja.
Dus dat drukt van alles op je organen. Dus volgens mij heeft het daar ook wel een beetje mee te maken. Maar ik durf niet helemaal goed te zeggen of dat nou echt
was. Maar goed, er is dus wel een naam voor het feit dat je dus zwangerschapsjeuk hebt.
Ja, ja.
Dat dat dus dan ook niet alleen maar jeuk is gewoon van voor de buitenkant, maar dat het uiteindelijk ook inwendig een gevaar heeft voor
Klopt.
Het kind.
Klopt, ja. En als ik nu hoor, ik vertel zwangere vrouwen eigenlijk nooit mijn verhaal, maar dan zijn ik de vader vaak altijd even in. En mijn eerste vraag is altijd, heb je jeuk? En als ik dan hoor van of van de vrouw of van de man van, ik heb wel wat jeuk, dan stuur ik ze gelijk door naar het ziekenhuis.
Ja.
Leverwaarde testen. Voor hetzelfde geld is er niks aan de hand, maar dit is zo'n onderbelicht probleem.
Want hoe vaak komt dit dan voor? Heb je daar een idee van?
Geen idee. Nee, durf ik niet te zeggen. Heb ik eigenlijk ook nooit naar gezocht. Toen de tijd, mijn gynaecoloog, toen ik zwanger was van Marnie, had er nog nooit van gehoord. Dat is 11 jaar geleden.
Dus het is gewoon ook dan iets wat niet zoveel voorkomt. Want anders zijn ook verloskundigen daar wel alert op. Ja? Als dat gewoon iets is wat vaker voorkomt en waar je alert op moet zijn.
En erg, mijn moeder heeft altijd gezegd, de mate waarin jij jeuk had, is niet normaal. En die heeft dat, geloof ik, nog wel eens een keertje aangekaart. Ik geloof dat ik haar een keer mee heb genomen naar de verloskundige. En mijn moeder heeft daar toen een vraag over gesteld. En dat, maar ja, weet je, wisten die verloskundige toen ook veel. En toen zei ze van, nee, dat hoort erbij, zwangerschapskwaal. En mijn moeder heeft altijd gezegd, niet normaal. De mate waarin jij jeuk had, is echt niet normaal.
En het is natuurlijk ook wel waar, dat als je zwanger bent, gebeurt er natuurlijk zoveel in je huishouding als vrouw. Dat wat is ernstig en wat is niet ernstig? Hè?
Klopt. Ik bedoel,
het is natuurlijk ook lastig soms te definiëren. En dat hele lijf staat natuurlijk op tilt. Want er gebeurt nogal wat.
Ja.
Ja, en jeuk, wat is jeuk nou? Ik wil ze op zich ook niet zo bijzonder. Ja, behalve als je het heel extreem hebt en je eigenlijk 24 uur per dag bijna je hele lijf kapot wil krabben. Ja. Dan is dat natuurlijk niet normaal. Nee. Maar ja, wat dan?
Nee. Ja, uiteindelijk is Marnix met 35 weken gehaald. Want het ziekenhuis wilde hem niet langer laten zitten. Die waarden stegen zo hard. En dan ging het nog niet eens
zozeer. Want toen konden ze jouw waardes in de gaten houden om te kijken waar gaat hij de grens over dat het dus gevaarlijk werd.
Ja, ze hebben uiteindelijk ging het om een galzure zouten. Je moet het maar weten.
Ja.
En dat duurde even voordat die uitslagen er waren. Die gingen vanuit het Flevo ziekenhuis in Almere naar het OVG in Amsterdam. En dat duurde nou 5 dagen of zo voordat het resultaat dan binnenkwam. Daar zitten dan ook weer gradaties in. En als ik het me goed herinner, maar nogmaals, het kan ook. 0 tot 40 is normaal. En wat die 40 dan is, is dat 40%, 40, ja, wat, geen idee, nee, 40. Tussen de 40 en de 100 is het risicovol. En boven de 100, meen ik, is het schadelijk / dodelijk voor je kind. Op mijn top, en toen was Marnix er net. Toen hadden ze net besloten om Marnix te halen. Terwijl het AMC had gezegd, probeer het nog een week te rekken. Omdat ik niet meer geen longrijpingsprikken meer mocht hebben. Mm-hmm. Maar het Flevo heeft gezegd, gaan we niet doen. We gaan dit kind moet nu geboren worden. Toen kwam, vlak na de geboorte van Marnix kwamen die laatste waarden binnen. Zat ik op mijn top, zat ik op 256.
Wow.
Dus het ziekenhuis, alle gynaecologen in Flevo hebben ongeveer met de mond op de enkels gehangen van, hoe is dit mogelijk?
Hmm.
Dus ik geloof wel.
Wat doet dat dan met jouw lijf? Is het dan zodra het kindje geboren wordt, dat die jeuk dan ook weer à la minuut, zeg maar, weg?
Nee, duurt heel even. Dat duurt echt wel even. Okay. Ik denk dat het een week of 2 geduurd heeft voordat ik uiteindelijk die week de jeuk kwijt was. En het stomme was, ik kon me dat met Frederik niet meer herinneren. Maar dan was ik natuurlijk met hele andere dingen bezig. Ja. Bij Isabel ook geen idee meer van dat even geduurd had voor de jeuk weg was. Pas met Marnix heb ik dat heel bewust meegemaakt.
Het is toch bijzonder hè, dat je soms meerdere ervaringen moet hebben dat ineens dat bewustzijn helder wordt op wat er dan eigenlijk speelt.
Ja.
Dat het soms ook gewoon ervaren is en ook dingen gewoon zijn die niet geweten worden.
Ja,
maar dan soms ook wel met pijnlijke gevolgen.
Ja. Ja, want uiteindelijk had de dood van Frederik niet gehoeft.
Nee. Precies. Ja, en wat doet dat dan? Dat je dat dan ineens weet dat... Ik bedoel, het is gebeurd.
Het is wat het is.
Ja.
Weet je, we halen haar er niet mee terug.
Nee.
Dus dat is. Ja, doet pijn.
Ja, dat haalt weer iets anders naar boven rondom dat verlies van Frederik, kan ik me zo voorstellen. Als je dat dan ineens weet, dat je denkt, oh, maar er is dus echt een uitleg voor waarom zij gestorven is. Want ik kan me ook voorstellen dat het iets met je doet als je gewoon niet weet en je hebt een ouderwens. Van ik heb een doodgeboren kindje gekregen, maar er is gewoon niet bekend waarom.
Nee.
Weet je, dat je een soort van, kan je weer zwanger worden? Ja, je kan het natuurlijk altijd proberen. Ja, dan moet je maar zien. En sommige mensen die ervaren dan meerdere keren zo'n...
Verschrikkelijk lijkt me dat.
Het is ons niet allemaal gegeven.
Nee.
Maar jij bent dan nog bij het geluk geweest dat je wel 2 gezonde kinderen op de wereld hebt kunnen zetten.
Ja, absoluut. Ja, ik weet niet. Lastig. Of dat nou echt... ik heb 3 kinderen.
Ja, precies. Ja, dat is wel mooi dat je dan ook zegt, ik heb 3 kinderen. Want Frederik hoort daar gewoon bij.
Ja, en het stomme is... Het hangt er wel eens van af. Soms zeg ik tegen mensen als ze vragen, hoeveel kinderen heb je? Ik heb er 3. Soms zeg ik, ik heb er 2.
Oh, en wanneer maak je het onderscheid dan?
Omdat ik niet altijd zin heb om het hele verhaal te vertellen.
Mm, ja.
En die afweging maak je echt in de split second. Jou vertel ik wel dit verhaal en jou niet. Ja. Soms heeft het ook wel eens echt debiel voor woorden. Maar soms heeft het met tijd te maken. Heb ik tijd om jou nu dat hele verhaal te vertellen? Of moet ik door?
Ja.
En verloochen ik daarmee Frederik? Nou ja, nee, ik denk het niet. Ik maak het mezelf soms even wat makkelijker.
Ja.
En dat doet, weet je, daarom zeg ik ze. Ik heb ook wel eens het idee, dus af en toe zit er zo'n beschermengeltje op mijn schouder. Er zijn een paar momenten waarvan ik echt denk, serieus, waarom heb ik... Nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik reed in Arnhem. Ik denk dat het 2 jaar na de dood van Frederik was. En ik rij van mijn werk naar huis. En ik zit niet op te letten. Er gebeurde wat. Ik zit in mijn cabine te rotzooien, mijn radio. Ik weet niet meer wat ik aan doen, want mijn ogen waren in ieder geval niet op de weg gericht. En ineens kijk ik op. Ik zie voor me dat er plotseling wordt geremd. En ik sta ook gelukkig op mijn rem en ik sta gelukkig op tijd stil. Waarom kijk ik nu precies op dit moment op? En niet dat ik altijd denk in er is meer tussen hemel en aarde. Mm-hmm. Maar dit was een moment dat me wel puzzelde. Alsof Frederik inderdaad om mijn schouder zat. Hallo moeders, kijk even naar voren. Dat gaat niet goed daar. Dat een soort, zo heb ik hem wel ervaren.
Ja.
Of bijvoorbeeld met mijn vaders overlijden. Mijn vader is 90 geworden, prachtige leeftijd. Heeft de laatste 2 weken van zijn leven in het verpleeghuis doorgebracht. En de zaterdag, hij is op dit maandagnacht overleden. En de zaterdag dat wij daar zitten, met de hele familie.
Voor de uitvaart bedoel je?
Nee. Gewoon gezellig bij mijn vader een kopje koffie drinken. Wij hadden toen de tijd, ik heb 1 zus en 1 zwager en 1 moeder. Wij zijn vrij hecht. En we maken een schema voor mijn vader, weet je wel. Dan hoeven we niet continu altijd. Mm-hmm. En dan kun je ook je eigen leven nog een beetje leven. Puntje bij paaltje. Wij zaten daar met z'n allen elke dag. En het was eigenlijk wel heel waardevol ook nog wel die laatste 2 weken. Wij waren daar gewoon gezellig op de koffie. En ineens komt Frederik de Luchtje voorbij. En dat luchtje weet ik nog heel goed. Dus een beetje een mix van baby medicinaal. Mm-hmm. Zo'n luchtje. Ik kan hem oproepen als ik wil. Dat is ook heel bijzonder. Maar ik was helemaal niet met haar bezig. Echt helemaal niet. We zitten te kletsen. En ineens, ik schiet helemaal vol. Ik raak echt een soort van in paniek. Omdat ik haar ruik. En mijn moeder kijkt mij aan en mijn zus kijkt me aan. Ze hebben Renate, wat gebeurt er? Ik zeg, ik ruik Frederik. Ik zeg, knap niet. Ik ruik Frederik. Mm. Nou, mijn vader die was altijd wat shaky ook rondom Frederik. Want die heeft toen met hoge bloeddruk ook in het ziekenhuis gelegen. Op haar geboortedag, want die trok dat allemaal niet. En mijn zus heeft mijn vader in de rolstoel gezet. En die is het verpleeghuis rond gaan scheuren met hem. Zodat ik even op adem kon komen. Waarom ben ik onderbewust toch bezig geweest met de dood van mijn vader? Of je zou het ook kunnen uitleggen als van, nou, Frederik kwam langs om te zeggen van, nou, het is goed, opa. Kom er maar gezellig bij. Mm-hmm. Want maandagnacht overleed hij. Ja. Het zijn van die onverklaarbare dingen.
Het zijn van die dingen die je niet kunt uitleggen. Nee. Het hoofd wil het graag begrijpen, maar eigenlijk kun je het gewoon, je kunt het eigenlijk niet uitleggen. Het is alleen,
dat is ook mooi.
Ja, maar het is ook wel bijzonder dat je, dat vind ik altijd zo mooi aan ons, gewoon aan ons hele mens zijn, hoe we nog zo'n herinnering van dingen in ons systeem hebben zitten. Ja. En dat je nog zoveel jaren later dingen gewoon nog, wat jij zegt ook, ik kan die lucht gewoon nu nog oproepen, bij wijze van spreken. Ja. Hoe dat zo bij je blijft. En dat je zegt dat die dop op die buik, dat je dan echt nog weer helemaal aan kunt gaan op dat gevoel van toen.
Ja, ja, maar dat zijn dingen die hebben zoveel impact op je leven. Ja. Dat is eigenlijk, nou ja, ik denk dat je het kan vergelijken met een traumatische ervaring.
Ja, is het ook. Ja, het is gewoon een trauma wat beklijft in je leven. Ja. Je had het er straks over dat je bezig bent geweest om iets te doen rondom grafrechten en ouders en kinderen. En dat je daar ook samen met iemand mee bezig bent geweest. Dat ligt nu nog even stil. Ja. Is dat iets wat je weer wil gaan oppakken? Dat daar serieus naar gekeken wordt?
Ja, ik denk het wel. Want het knaagt toch.
Okay.
En ik weet eigenlijk nog niet zo goed waar ik dan precies moet beginnen. Je zal een lobby moeten gaan opzetten.
Ja, ik denk dat het eerder meer een samenwerking is tussen ouders die in dezezelfde situatie zitten. En die daardoor dus in de problemen geraken omdat zij hun fysieke plek kwijtraken. Ja. En op die manier eigenlijk net zoals dat je nu rondom dat rouwverlof waarin een petitie aangeboden is. Dat je denk ik gewoon handtekeningen kan verzamelen en het op die manier eigenlijk heel simpel kan doen.
Nicole heeft dat toen gedaan. Die heeft de petitie gestart. Zo zijn wij dus in contact gekomen. Yeah. Ik zou eens even aan Nicole moeten gaan vragen wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd. Hoeveel handtekeningen. Yeah. Ik denk dat de petitie inmiddels offline is gehaald. Yeah. Maar ja, weet je, er is ook een stichting ook. Ouders van een overleden kind. Mm-hmm. Die misschien daar ook een rol in zou kunnen spelen.
Ja, yeah. Ja. Yeah. Het is, vaak helpt het wel heel erg in de bekrachtiging. Want volgens mij is zo ook uiteindelijk de registratie van Frederik mogelijk geworden. Doordat gewoon heel veel ouders, volgens mij is Roos Slikker daar zelfs de initiatief
dat helpt,
mee is geweest.
Als je bekend bent.
Die daar echt in gelobbyd heeft om te zorgen van, ja jongens, het is allemaal leuk en lief en aardig met zijn kinderen. Ja. Hoezo zegt de wet, is geen kind.
Ja.
Waar is de zotheid des levens zeg maar in verdwaald geraakt?
Ja. Klopt.
Bij het moment dat dat leven in je lichaam ontstaat, is er een kind.
Daarom. En verheug je op de komst van het kind. Ja, en precies. In welk stadium van de zwangerschap het dan ook fout gaat. Weet je, het verdriet is echt hetzelfde hoor.
Ja. Ja, wat ik me nog afvraag is of jij, voor jou is het 22 jaar geleden. Ja. Dus ik hoop van ganse harte dat het in deze tijden van waarin we nu spreken, dat het allemaal wat beter gaat met moeders die dit overkomt. Dat er foto's worden gemaakt, dat verpleegkundigen daar heel erg behulpzaam in zijn. Net zoals dat jij dat hebt ervaren. Zijn er dingen die je aan ouders zou willen meegeven die dit overkomt?
Goh, goede vraag. Nou ja, zeker als het gaat over grafrecht. En het klinkt heel zakelijk. Want weet je, op het moment dat je je kind verliest samen, is het echt het laatste waar je mee bezig bent. Oh, we gaan ooit eens uit elkaar. Maar stel dat. Want er zijn natuurlijk ook heel veel relaties die door het verlies van een kind het niet overleven, helaas. Ja. En dat is heel begrijpelijk. Want je hebt allebei je eigen verdriet en je hebt samen verdriet. En soms kom je daar gewoon echt niet uit. Ja. Maar neem dit kind mee in het convenant, in het ouderschapsplan. Maak daar afspraken over. Want dat is op dit moment het enige wat je kan doen.
Want als het daarin staat, dan heb je wel een soort van een recht of zo?
Ja, nou nee, maar dan heb je in ieder geval heb je er een afspraak over gemaakt. Dan kun je elkaar daarop aanspreken.
Wat je zegt is gewoon waar, hè? Hoeveel ouders overleven hun relatie als er een verlies van een kind plaatsvindt? Dat is gewoon bewezen. Dat heel veel ouders door dat verlies gewoon uit elkaar gaan. Ja. Kijk, en is er dan inderdaad, als je een kind hebt van 34 weken wat geboren wordt, wat gewoon echt een plek op een begraafplaats kan krijgen en die heeft gewoon waarde, dan is het belangrijk dat beide daarin gehoord of erin gekend worden als er sprake is van aflopen van rechten.
Ja. En ik helemaal met je eens.
Want er heeft zowel een moeder als een vader recht op die plek. Omdat gewoon, die heeft wel of niet behoefte aan die plek. Dat is voor iedereen individueel. Maar ik vind wel dat ze daar allebei over mogen besluiten wat daarmee gedaan moet worden. Ja. Dus dat vind ik wel een goede om mee te nemen. En wie weet komt er ooit in de toekomst een wet dat dat ook gewoon geregeld
sommige
wordt. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
Sommige dingen hebben echt heel veel tijd nodig. Ja. Als je nu ook kijkt inderdaad van hoe wij nu met de dood omgaan. In vergelijking met, pak een beet 60 jaar geleden. Weet je, dat zal een wereld van verschil.
Ja.
Maar dat heeft allemaal wel, het heeft wel 60 jaar moeten duren om tot dit soort inzichten te komen.
Ja.
Kijk naar het rouwverlof inderdaad. Weet je. Ik weet, bij Jardan hadden we onbeperkt rouwverlof, omdat ze daar ervan uitgingen, je moet de ruimte, het gaat hem niet zozeer om het feit van we vinden dat jij weer moet komen werken, maar dat je de ruimte hebt om het zelf in te delen. Want uiteindelijk, bottom line, mensen zaten helemaal niet zo lang thuis. Want die muren komen op je af. Dus je hebt afleiding nodig. Ja. Dus dan ga je een paar uur naar je werk. En dan gaat het even niet. En dan ga je weer naar huis. Maar de volgende dag ben je er weer. En het gaat met name om die ruimte die je als werkgever geeft aan je mensen. Om te kunnen rouwen en even werk te kunnen indelen. En dan ben je misschien iets minder productief. Maar zwaar. Ja.
Want hoe, dat vind ik dan wel een mooie vraag. Want hoe heb jij dat toen gedaan toen Frederik geboren was? Heb jij toen je zwangerschapsverlof uit mogen zitten? Of hoe werkte dat toen?
Ik was van plan om er een jaar tussenuit te stappen. Dus ik had geen werk op dat moment. Dus ik had mijn baan opgezegd. En ik had een interimklus toen de tijd bij Vrijuit in Hoofddorp. Dus dat kwam, en dat was precies de periode dat ik zwanger was. Dus dat kwam eigenlijk heel mooi uit.
Ja.
Dus nee, ik was niet aan het werken op dat moment.
Je had de vrije ruimte.
Ja, ik weet nog wel, de eerste dag van mijn verlof stond ik om 11:00 's morgens in de Albert Heijn. En dat ik echt dacht, wat doe ik hier? Ik voelde alsof ik aan het spijbelen was, zeg maar. Omdat je altijd zo in je werkmodus zat. Maar, dus nee, ik wilde er een jaar tussenuit.
Ja, die heb je dus ook genomen.
Heb ik dat gedaan? Nee. Ik ben na een half jaar weer aan het werk gegaan. Ik weet niet eens meer wat ik heb gedaan. Maar het was een marketing-communicatie-klus ergens of zo. Maar ik ben wel weer aan het werk gegaan. Omdat ik werd gek thuis.
Ja. Maar ik vind het ook wel mooi dat je zegt van geef medewerkers die überhaupt verlies overkomt. Nou ja, volgens mij is het één praat erover op het werk. Want hoe vaak wordt daar ook niet over gesproken? Ik bedoel, dat vind ik ook nog wel een essentieel geheel. Het twee is blijf erover in gesprek. Hè, want je kunt er dan wel één keer over praten. Maar je moet erover blijven praten. Want rouw doe je niet in een dag, in een jaar. En ook dat doe je eigenlijk je hele leven. En een derde is dat inderdaad het mooi zou zijn als iemand, hè, want dat rouwverlof wat nu aan wordt gevraagd, het is allemaal prachtig. Maar dat wordt dan een soort van gezegd alsof rouwverlof te containen is in een tijdsperiode.
Ja,
en dan denk ik, ja, ik weet niet hoor, maar
ja,
ik snap dat er ruimte moet komen. En ja, ik snap dat daar wel iets in geregeld mag. Maar het is niet te containen in dat je dat doet in een periode X, Y of Z.
Nee.
Rouwen doe je hele leven. En tuurlijk gaat dat met golfbewegingen waarin het heel heftig is. Hè? Dat jij zegt voor die 18 april, dan komt er weer zo'n periode. Ja, zo is het voor iedereen anders hoe dat werkt.
Ja.
Maar het zou wel mooi zijn ik zou dan erg voor zijn dat het rouwverlof gewoon ingedeeld mag worden wanneer je er behoefte aan hebt of zo.
Ja.
En wanneer er periodes zijn waarin je zegt, nou dan zit ik echt zo slecht in mijn vel, want dan is dat de periode, nee, in jouw geval rond het verlies van Frederik. Nou, geef mij dan maar gewoon een week vrij, want dan ben ik gewoon niet in mijn goede doen.
Ja, klopt.
Ja, hoe mooi zou dat zijn als het op die manier ingevuld zou kunnen
prachtig,
worden.
Prachtig, absoluut. Ja.
Maar goed, volgens mij is dat niet hoe het rouwverlof nu wordt ingezet.
Nee,
maar,
het is met de term verwerken. Ja. Rouwverwerking. Ja. Alsof je een soort proces doorgaat en door de malle molen heen, door de machine. En er komt iets heel schoons uit. Er gaat iets vies in en er komt iets heel schoons uit. Echt, nee.
Nee, maar goed, jouw verhaal.
Je verwerkt geen verdriet. Je verwerkt geen rouw.
Nee. En je geeft het ook geen plekje. Dan denk ik alsof je zo'n boek openslaat en dan de hoofdstuk 11 leest. En dan doe je het boek dicht en zet je terug en heeft het een plekje in hoofdstuk 11. Ja. En dan denk ik, maar een plekje, het zit in je genen, het zit in je lijf.
Precies.
De ervaring zit in je systeem en dat draag je gewoon altijd
precies
mee. En met tijd en wijle komt er weer even gewoon zo... Zo'n hiccup komt er terug dat je weer even herinnerd wordt.
Juist.
Dat is gewoon hoe het werkt.
Je raakt het nooit meer kwijt. En dat is helemaal niet erg.
Nee.
Want het hoort gewoon bij je.
Ja.
En het maakt het leven mooier, completer. Zeker, absoluut.
Want wat heeft het jou gegeven dan, dat verlies?
Nou, zoals mijn moeder zei, je werd in één klap volwassen.
Hmm.
Dat is iets wat ik zelf niet zo heel erg bewust heb gezien. Maar ik denk dat ze daar wel gelijk in had. Ja.
En wat betekende dat?
Zij was mijn eerste grote verlies. Ik had nog nooit iemand echt verloren.
Ah, op die manier.
Mijn opa, mijn oma. Maar ja, daar had ik niet zo'n hele strakke band mee. Dus weet je, dat was ik 15 of zo. Dus dat heb ik helemaal amper meegemaakt.
Dus eigenlijk zeg jij dat verlies doet iets met jou, met je wezenlijke zijn.
Ja, ik ben een zondagskind. Was ik altijd. Altijd al een zondagskind. Bij mij ging het altijd goed. Altijd stijgende lijn. En ik heb wel altijd wel gezegd. Nou, niet altijd. Maar zeg maar vanaf vroeg volwassen. Zeg maar. Mm-hmm. Vanaf mijn 20ste of zo. Dat ik wel zei van jongens, het blijft altijd maar goed gaan. Weet je, het moet een keer misgaan. Kan niet altijd maar zijn dat je alleen maar piekt en alleen maar stijgende lijn hebt. Een keer komt dat dal. Nou, dat was toen.
Hmm.
Dus ook leren omgaan met tegenslag.
Ja. Hoort ook bij het leven.
Hoort zeker bij het leven. Absoluut.
Ja. En soms komt dat op een hele zure manier in
zo
het leven.
Zo. Ja. Ja, ja. En dat betreft had ik de ervaring willen missen als kiespijn, kan ik je vertellen. Maar dat is ons niet gegeven. En dat is ook maar goed ook. Dat we niet alles van tevoren weten. Niet alles van tevoren kunnen plannen. De maakbaarheid van de samenleving. Nou, daar heb ik niet zo heel veel mee.
Nee.
Je kan zelf dingen heel erg goed sturen. Maar er zijn ook heel veel dingen die je niet kan sturen.
Ja, precies.
Die je ook niet moet willen sturen.
Nee. Nee. En die je dan gewoon simpelweg overkomen.
Ja, klopt.
En dan mag je er dan mee dealen.
En, juist. Nou, daar gaat het om. Weet je? Hoe ga je er dan mee om? En is daar een goed en een fout? Nee. Want de ene mens is gewoon wat veerkrachtiger dan de ander.
Ja.
En hoe erg is het inderdaad als je... je blijft hangen in verdriet. Het is maar net hoe je ermee omgaat.
Ja.
Ik ben niet echt blijven hangen in het verdriet. Nee, dat zeker niet. Nee, de eerste jaren misschien wel.
Ja, er zullen vast periodes zijn geweest waar dat wel het geval is.
Ja.
Maar goed, we zijn natuurlijk nu 22 jaar verder.
Nou ja, dat zeg ik. Het wordt zachter.
Ja.
Het wordt zachter, maar ze verlaat me nooit.
Nee.
En ook af en toe, weet je, 9 van de 10 keer zoals nu ook, kan ik het verhaal gewoon met droge ogen vertellen, niks aan de hand. En morgen kan ik het misschien net even een detail eruit pikken en dan barst ik in een snik uit.
Ja.
Dat overvalt je dan volledig.
Ja,
dat is ook niet erg.
Nee. Hey, er is nog één ding wat ik me afvraag, zit ik me nu ineens te bedenken. Heb jij in huis een plek voor Frederik?
Nee.
Hmm.
Nee. Nee, nee. Gek,
niet
hè?
Niet dat hoeft, hoor.
Nee.
Maar dat ineens komt het in me op.
Nee, nee. Ik heb, nou, en dat is eigenlijk... de urn die wil ik heel graag hebben. Dat is een urn die ik zelf heb laten maken... door een bedrijf in... Waar zaten die? Ergens bij Rotterdam in de buurt. Dat bleek een van de grootste urnen... keramiekhandelaren, makers te zijn van Nederland. En, want ik kwam er met de kinderurns niet uit. Dat echt verschrikkelijk, die standaard urntjes. Het was echt niet leuk. En wij iets met badeentjes. Vraag me niet waarom, maar iets met badeentjes. Dus ik ben daar, we zijn toen met, dat was wel mooi, met een dame van de begraafplaats Moskowa in Arnhem zijn we over de begraafplaats gaan lopen. Naar de kinderurntjes gaan kijken om even wat inspiratie op te doen voor een urn. Daar zag ik één urn, een mooi ovaal potje was dat. En daar zat een dekseltje op en op dat, zeg maar als greep was het een beertje. Nou hadden wij niks met beertjes, maar ik had wel wat met badeendjes. Dus nou, met dat ontwerp in mijn hoofd ben ik naar die handelaar, naar die keramiekmaker gegaan. En die heeft toen voor ons een urntje gemaakt, lichtblauw. We hadden iets met lichtblauw, ondanks dat het een meisje was, maar lichtblauw. Ik wist ook niet of het een jongen of een meisje zou worden toen ik zwanger was van Frederik. Nee. Wilde ik ook niet weten.
Nee.
Dus we hadden wel lichtblauw en wat neutrale kleuren. Dus de urn is uiteindelijk lichtblauw geworden met een knalgeel badeendje erbovenop.
Oh, echt? Fantastisch. Ja. Oh, wat bijzonder.
En die urn, die is echt wel iets wat ik graag weer mee naar huis neem. Als we haar wel hebben verstrooid. En uiteindelijk is die voor Isabel.
Mm.
Want het is haar zus.
Mm-mm.
Dus, maar dat is eigenlijk het enige wat ik heb. Maar binnen in huis, niet echt iets tastbaar. Ik heb geen foto van haar in huis. Mijn moeder wel. Mijn moeder heeft in haar slaapkamer een foto van Frederik staan. Mm. Ja. Ik weet niet waarom ik dat niet heb. Je kan het album zo pakken, hè. Heeft een vaste plek. Misschien toch is het schaamte. Mensen dan confronteren met een dood kind op de foto. Want je zou zeggen dat ze slaapt alleen haar lippen. Omdat die zo... Het is bijna zwart. Bijna zwart zijn ze. En daar, eigenlijk kan je alleen maar daaraan zien dat ze niet meer leeft. En anders zou je denken dat het gewoon slaapt.
Ja.
Ik denk dat het is. Ik weet het niet.
Ook daarin is geen goed en fout.
Nee, daarom.
Als je moeder daar behoefte aan heeft, dan is het voor je moeder goed. En voor jou is het goed op deze manier.
Ja. Ik heb nog wel een hele grote wens. Dat is dat bodycasting. Ken je dat?
Nee.
Oh, nou, dat is helemaal mooi. Dan kun je dus bepaalde lichaamsdelen in een soort gips. Kun je dat dan vereeuwigen.
Ja.
En dan wordt dan bepaalde methode. En dan wordt het echt een soort... Wordt het heel uniek beeld.
Yeah.
Mijn oud-manager bij Yarden, die kwam daarmee. Die had dat als cadeau gekregen voor haar verjaardag met haar partner. En zij had hun beide handen hadden ze dan zeg maar in die bak gestopt. Oh, yeah. En er kwam dan zo'n mooi beeld uit. Nou, dat is iets wat ik heel graag nog wil met mijn kinderen. En ergens ga ik daar Frederik ook in verwerken. Ik weet alleen nog niet met wat. Hmm. En misschien komt dat inderdaad pas op het moment dat we haar gaan verstrooien.
Ja.
En dat ik daar wat as in het beeld wil laten verwerken.
Oh ja, dat zou een mooie, een mooi beeld.
Dat is mijn kern. Dat is wel heel grappig, hè? Voor iemand die nooit moeder wilde worden.
Oh ja.
Mijn kinderen zijn mijn kern.
Hmm. Dat is grappig. Wel bijzonder inderdaad. Ja.
Ik heb altijd heel hard geroepen. Ik word geen moeder. Ik wil geen kinderen. Totdat mijn zus vervroegd in de overgang ging. En ze zei tegen mij, Renate, als jij een kinderwens hebt, wacht niet te lang.
Hmm.
En toen ineens was ik binnen een half jaar zwanger.
Ja, bijzonder is dat, hè? Hoe dat dan soms werkt. Dat je dan een soort van hoofdelijk of zo kan denken dat de wens er niet is. En dat er toch iets in je systeem zit wat wel dat verlangen heeft.
Ja. Ja, en dat doe je dan puur intuïtief.
Ja, precies. Ja, dat kan de hoofd allemaal niet begrijpen.
Nee.
Maar mooi dat je dan uiteindelijk toch ook 3 kinderen hebt.
Ja.
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 En dat er dus in de toekomst ergens een vastlegging gaat zijn van jouw kern.
Ja.
Ben benieuwd.
Ja, ik ook.
Wanneer dat gaat ontstaan.
Inderdaad. Ja. Want ik had het gedaan. Ik heb geld toen gevraagd voor mijn 50ste verjaardag. En omdat ik heel graag dat beeld wilde. En dat beeld is er nog door omstandigheden. Nou ja, het was ook natuurlijk ook met... wanneer ben ik 50 geworden? 2019. En daarna brak de pandemie uit. Dus het is helemaal nog niet van gekomen.
Nee. Nou, dan zeg ik op de toekomst.
Dat bedoel ik.
Ja, vereeuwiging van dat... Van die kern.
Ja, toch?
Ja,
dan kunnen mijn kinderen dat weer doorgeven, eventueel aan hun kinderen, als ze dat zouden willen.
Ja, fantastisch. Dank je wel voor je verhaal.
Dank je wel voor de uitnodiging. Was fijn.
Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar.
Volgende week spreek ik met Femke Joy, die als 17-jarige haar 14-jarige zusje verloor.